Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Ik had laatst een viraaltje op Twitter. Ik ben niet heel groot op Twitter. Ik heb iets van bijna 7000 volgers.
Dat vind ik heel veel.
Nee, dat is gigantisch vergeleken met
nee.
ons.
Nee. Ja, nou, het is redelijk. En ik kan meestal lekker in de luwte een beetje tweeten over het Songfestival. Maar laatst had ik dus had ik iets van Instagram gehaald. Dat is een account wat ik volg om me aan te ergeren. En dat zijn een soort oervrouwen. En er was een beweging van vrouwen die opriep om je gezicht met menstruatiebloed in te smeren.
Oh.
Omdat je dan echt goed in je kracht komt te staan en het is niks om je voor te schamen. Okay. En ik had daar heel neutraal over bericht van, nou, zoek je nog iets leuks om je bij aan te sluiten? Misschien is dit iets. Gewoon heel,
neutraal. Geen cynisme zoals we dat van je gewend zijn.
Nee, helemaal niks.
Niks.
Nou, en wat daar, nou, dat ging dus heel hard. Dat is echt, ik geloof 100.000 impressies, 200 retweets, honderden reacties. Maar iedereen geeft er dan zijn eigen zwengel aan. Er werden mensen boos. Hey, niet alleen vrouwen worden ongesteld hoor. Mensen worden ongesteld. Of, dit is zeker weer een millennial. Dit is die hele generatie. Die is helemaal verkut.
Nou, ja.
Iedereen gewoon heel woedend, heel boos. En van ja, waarom tweet je dit eigenlijk? Menstrueren is toch niks om je voor te schamen? Schaam jij je er wel voor? Nou, ik dacht echt, waar heb ik dit aan verdiend? Ik signaleer gewoon een heel klein mini-trendje. Iets lolligs. En ik dacht, hier kan ik me geen bel aan vallen. En nog wordt iedereen woest.
Is dit jouw meest succesvolle tweet ooit, Debbie?
Weet ik niet.
Dat zou ik echt heel erg leuk vinden.
Ja. Onderzoeken, ja.
Maar ik vind het knap dat je er überhaupt nog op zit.
Ja, je moet heel veel mensen blokken. En gewoon, ja, ik probeer weinig politieke onderwerpen aan te roeren. Want dan krijg je dit gewoon in extrema.
Ik probeer het één keer per jaar. Ik heb zo'n traditie met mezelf. Eén keer per jaar probeer ik weer op Twitter te gaan en uit te vinden of ik het kan en het leuk vind. En dat duurt altijd ongeveer een week en dan ben ik weer weg. Ik kan het gewoon niet. Ik heb ook helemaal niet genoeg meningen voor Twitter. Dat snap ik nooit zo goed.
Ja, er is ook altijd wel iemand boos op Twitter.
Ja, hallo allemaal en welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en als ik één dag met een seriepersonage naar Disneyland zou mogen, dan zou ik kiezen voor Phil Dunphy, omdat ik in Modern Family heb gezien hoe die daar, hoe die is in achtbanen en zo. En dat lijkt me best wel hilarisch om even een dagje bij te zijn.
Oh, goede keus. Hoi, Peter Koelewijn hier. En mijn is een beetje vergelijkbaar met Phil Dunphy, want ik zou met Jake Peralta van Brooklyn Nine-Nine naar Disneyland willen.
Oh mijn god, double date!
Yes, wordt echt de beste day ever.
Ik ben Debbie Noble en het personage waar ik graag mee naar Disneyland zou willen is Bobby Axelrod. Hedgefonds miljardair uit Billions. Sorry, ik ben nu geobsedeerd door deze serie. En het lijkt me gewoon heel gezellig en praktisch, want een simpel broodje doet in Disneyland makkelijk €15. Dus ja, daar ben ik zelf gewoon te gierig voor.
Hij koopt gewoon je favoriete attractie voor je.
Ik zit nu te denken dat ik eigenlijk helemaal verkeerd heb gekozen, want Phil Dunphy die probeert natuurlijk in al die achtbanen te gaan, maar die kan dat helemaal niet meer aan. Dus dan zit ik de hele tijd in mijn eentje in die dingen.
Ja, ja, jammer joh. Nu zit je eraan vast.
Zijn jullie coasterheads? Houden jullie van rollercoasters en zo?
Vroeger wel, maar hoe ouder ik word, hoe misselijker ik word.
Ik heb dat denk ik ook.
Dan ga je je verzetten en dan werkt het niet meer. Ik heb een pro-tip. Een reistabletje. Dan kan ik wel alles aan.
Ah, oh, slim.
Prima tuurtje erin en gaan.
In Bankplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op alle streamingdiensten, zodat jij weet wat je wil kijken als je lekker thuis op de bank zit. En we zijn weer in full force, want ik ben beter!
Hey.
Ja, ik proef de meeste dingen weer, ik ruik de meeste dingen weer. Dat is allemaal nog wel een beetje slapjes, dus alles is een beetje verdund. En alleen mijn conditie ligt ergens op straat, dus daar moet ik maar weer eens aan gaan werken. Maar ik ben er weer in full force. Af en toe doe ik alleen nog even zo zo even roggelen, maar dat is alles.
Valt amper op.
Ja.
Fijn dat je smaak ook weer terug is. Dat betekent zeker dat je iets goeds gekeken hebt deze week.
Ja. Ik heb namelijk Ferry gekeken. De undercover prequel film. Nou, ik ga er verder helemaal niks over zeggen. Zoals elke week. Debbie, wat heb jij gekeken?
Ik heb De Oost gekeken over de zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis.
Twee Nederlandse films. Wat Zeker. Wel interessant is, want vorige week hadden we het er nog over. Ja? Dat wij die eigenlijk helemaal niet zo slecht vinden. En ik had beloofd dat ik er meer zou gaan kijken. En zie hier.
Nou. Yes.
En Peter?
Heel goed gedaan. Ik heb geen Nederlandse film gekeken. Ik heb het tweede seizoen van Love, Death and Robots gekeken. Wat een animatie science fiction serie op Netflix is.
Ik ben heel benieuwd daarnaar. Want ik vond seizoen 1 ook te gek. Maar, zoals elke week, Debbie, wat is het nieuws? Het nieuws.
Goedemiddag. Dit is Business News Radio met Debbie Noble. Er zijn een aantal spannende overnames aangekondigd in streamingland. Nee, maar echt, hè? Want het is knallen op de beurs. Warner en Discovery hebben hun huwelijk aangekondigd. Die gaan samen verder. En dat betekent in elk geval dat HBO Max, waar nu al die gigantische series gemaakt worden, waar wij het regelmatig over hebben, mm-hmm. Die komen sowieso samen in één huis met de DC-films. En bijvoorbeeld met Discovery Plus, maar ook met Cartoon Network en TLC. Dit is echt weer zo'n mega-deal. Het is alleen niet duidelijk wat dat nou echt voor Nederland betekent. Want HBO is natuurlijk nu te zien bij Ziggo Movies & Series. Maar dat contract loopt dit jaar af. Dus ja, dat weten we niet. Het is vaagjes.
Je zou denken dat het allemaal dan onder HBO Max komt te vallen, de streamingdienst.
Dat hebben we hier natuurlijk niet. Dat hebben we hier nog niet, maar wellicht komt het wel. Het is nog heel onduidelijk. En Ziggo lijkt een beetje dit soort dingen uit handen te laten glippen, al dan niet bewust. Want ook Formule 1 Racing is natuurlijk ontglipt.
Oh nee.
Want de Formule 1 is overgenomen door de Nordic Entertainment Groep. En die gaan alle races sowieso achter een betaalzender zetten. Ai. Dus de kans is gewoon aanwezig dat Max Verstappen kampioen wordt. En dat bijna geen Nederlander het heeft gezien.
Oh. Dat is wel echt zuur.
Ja. Nou ja, behalve als je natuurlijk veel geld wil neertellen. Hè?
Of als je Duits kunt, geloof ik. Want ik geloof dat CDF het ook uitzendt.
Maar een paar races per jaar. En ook die gaan, want daar is eenzelfde soort deal gesloten. Ook die verdwijnen allemaal slinks achter een betaalmuur. Ja, we worden helemaal leeggetrokken, jongens, straks.
Ja, echt. Ik kijk geen Formule 1, maar ik kan me voorstellen, als je dit wel kijkt, is dit wel echt slecht nieuws.
Mijn vader was gisteren in zak en as.
Ah, oh, ja.
Echt.
Dat vind ik wel zielig.
Het is gewoon een soort van een domper voor de hele dag.
Maar Peter, ik ga er voorzichtig, zonder dat ik iets heb gehoord van jou, ervan uit dat jij niet in zak en as was de afgelopen dagen.
Nee, ik heb namelijk Love, Death and Robots seizoen 2 gekeken op Netflix en dat beviel prima. Het is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei korte verhalen. En dat zijn dan afleveringen van 10 tot 20 minuten. En ze hebben allemaal een science fiction of een bovennatuurlijk thema. Ik noem een paar voorbeelden van het nieuwe seizoen. Dan moet je denken aan een dystopie waar het verboden is om kinderen te krijgen. Een verhaal over een oud vrouwtje die probeert te vluchten van haar moordlustige schoonmakerrobot. Maar ook bijvoorbeeld zoiets bizars als een dode reus van 100 meter lang strand op het Britse eiland. En hoe reageert de pers daarop en de inwoners?
En het zijn allemaal verschillende artiesten per aflevering, toch?
Ja, het zijn verschillende animatiestudio's en er zitten ook een paar grote namen tussen. Zo weet ik dat een regisseur van diverse Gorillaz clips heeft een 2D animatie short story erin gestopt. En is tevens een van mijn favorieten. Ik weet dat David Fincher is executive producer, geloof ik, van het hele project. En ook Tim Miller, de regisseur van Deadpool en Terminator Dark Fate, is erbij betrokken. Dus je kunt ook hun vinger afdrukken over alle filmpjes zien. Want er zit niet echt een vrolijke tussen.
Ja. Ze zijn allemaal niet een hele grappige.
Wel.
In de vorige zat echt wel hele grappige dingen.
Ja, zeker. Er zit zeker humor in. Maar het is echt van die zwartgallige, bijtende humor. Denk dan aan het oude vrouwtje die de klantenservice probeert te bellen. Omdat de schoonmaakrobot haar probeert te vermoorden. En dan krijg je dus echt een klantenservice from hell te horen. Het is heerlijk snackvoer. Het voelde alsof ik een doos chocolaatjes kreeg. En alsof jullie mij toestemming hadden gegeven om die hele doos in één keer leeg te eten.
Nou, jij hebt ons laatst verteld dat je dat sowieso doet als je het krijgt. Dus...
Ja, je hebt me door.
Hey, maar werd je er zwartgallig van qua stemming? Omdat het allemaal toch een beetje zwart was qua humor en duister misschien. En,
Nee, maar ik heb ook wel. Ik hou ook wel van een sikkeneurige film of een serie op zijn tijd. Weet je, het hoeft niet dat allemaal een happy ending te zijn. Ja, ja, het zet je aan het denken. En dat doen de meesten hierbij ook, van wat ze precies doen. Als nadeeltje wil ik wel noemen van, het voelt ook een beetje als los zand. Dus het eindigt nogal abrupt bij de laatste aflevering. Er zit niet iets van een grande finale aan. Ja, daar moet je dus wel eventjes klaar voor zitten. Van, het werkt eigenlijk het beste om er eentje af en toe te kijken. En die te savor.
Zo heb ik de vorige ook gekeken. Trouwens, terwijl ik echt een binge-watcher ben, zoals jullie weten. Maar de vorige, ja, dat kan namelijk prima, omdat je niet echt door wil kijken. En ze komen echt wel ook het best tot z'n recht, als je af en toe even een losse doet. Uit seizoen 1 was waar de katten de wereld overnamen, die vond ik echt
heerlijk. Ja, ik heb ze dus wel achter elkaar doorgeknald, seizoen 1. En ja,
mateloos.
Dat werkt ook.
Ja, dat ben je, als je het gaat bingen, dan ben je binnen 2-3 uurtjes klaar.
Ja, dus het is gewoon hoeveel afleveringen is het? Of hoeveel filmpjes?
8 afleveringen. En ze verschillen dus tussen de 20 en de 10 minuten. Er zitten ook echt een paar hele korte tussen. Al moet ik wel zeggen dat mijn favoriet is misschien wel de kortste. Dat is een stop-motion kerstaflevering, waarin twee kinderen naar beneden toe sluipen om de kerstman te belagen. Die cadeautjes neerlegt. Een hele leuke twist zit erin.
Heerlijk.
Er is ook eentje die niet geanimeerd is deze keer. Dat is een live-action short story met Michael B. Jordan in de hoofdrol.
Oh,
dat is een leuke afwisseling. Het is allemaal heerlijk afwisselend. En als jij van science fiction houdt of van horror, dan kan ik dit absoluut aanraden.
Ik heb altijd een beetje het idee dat het een soort van Black Mirror on crack is of zo.
Ja. Ja. Iedereen die van Black Mirror houdt, kan dit blind opzetten op Netflix.
Cool. Wil je nog iets anders over kwijt?
Nee, dat was het eigenlijk wel. Ik wil ook weer niet te veel verklappen namelijk. Ja, is ook
zo.
Het gaat voornamelijk om de verrassing.
Dat doen we ook niet in deze
Steven,
podcast.
Steven, zei jij nou gaaf?
Ja.
Is dat nog een woord? Onder jouw Tuurlijk. Generatie? Oké. Okay.
Onder mijn generatie?
ik vraag, want ik was laatst bij een fotoshoot met André Hazes en die noemde alles hard. Hij zei, dat is echt een harde shoot. En ik dacht, vindt hij het lichte hard? Of zo'n oude ziel die dat even niet begreep. Maar alles is nu hard, juist toch?
Ja, en groovy, zeggen heel veel kids tegenwoordig nice. Ook op straat.
Zeggen kids.
Of dat iets fire is, toch?
Ja.
Daar ben ik weer bij.
Love, Death and Robots seizoen 2. Hij is hard, hij is groovy, hij is fire. Kijk.
Oké, okay, dope. Ik heb Ferry gekeken. De prequel film van Undercover, waarin we te zien krijgen wat er vooraf gegaan is aan het leven van de drugsbaron Ferry Bouwman. En daarin krijgen we te zien dat hij dus begint als een hulpje van een Amsterdamse harshandelaar. Dus hij zit dan helemaal niet in het zuiden van het land. En die harshandelaar wordt gespeeld door Huub Stapel. En het verhaal van de film begint ermee dus dat Ferry door deze soort van vaderfiguur voor hem wordt ingezet om een aantal moorden te gaan plegen. Daarvoor moet hij gelukkig wel naar Brabant. En dan zien we hem waar we hem gewend zijn. En dan komt hij voor het eerst zijn liefje Danielle tegen, dus Elise Schaap. En nou ja, vanaf daar rolt het verhaal door. En jullie weten dat geloof ik al, en misschien luisteraars ook al, maar ik heb dus maar een paar afleveringen van Undercover gekeken. Dus ik wist niet of het een hele logische keuze was dat ik deze film ging kijken. Maar het werkte eigenlijk gewoon best wel goed. Het sfeertje is tof. En hij is ook prima te begrijpen als je de serie niet gekeken hebt. Dus in dat opzicht hoeven ook mensen zoals ik niet bang te zijn om aan te beginnen.
Het heeft een kop en een staart.
Ja, heel duidelijk.
Het is een rond verhaal.
Ja, heel duidelijke kop en een staart. Het voelt wel een beetje als gewoon aflevering 1 van Undercover ergens voor mij.
Zitten er ook wel af en toe wat subtiele verwijzingen naar wat er komen gaat?
Ja, dat weet ik dus niet te goed. Want ik heb het niet gezien.
Ik wilde het toch even vragen.
Ja, maar volgens er waren wel een paar dingetjes die zelfs ik herkende. Dus ja, maar vast als je de serie hebt gezien zitten er veel meer verwijzingen in. Het verhaal zelf is eigenlijk een beetje dun. Eigenlijk na een kwartier of een half uur kan je eigenlijk de rest van een film gewoon voorspellen. En weet je wel eigenlijk wel wat er gaat gebeuren. Ja, dat is een beetje jammer. Maar dat is niet zo erg. En dat komt eigenlijk alleen maar door Frank Lammers voor mij. Hij is zo'n fijne acteur om naar te kijken. En helemaal in deze rol. Hè, hij speelt zo'n gigantisch stugge vent die eigenlijk nooit wat zegt. En, maar waarbij van binnen natuurlijk wel een en ander afspeelt. En dat weet hij gewoon wel goed over te brengen. En ondanks het feit dat hij gewoon eigenlijk gewoon een huurmoordenaar is in deze film, ben je toch voor hem aan het rooten en wil je dat het allemaal goed met hem komt. En ja, je wil eigenlijk gewoon dat hij liefde vindt en dat het allemaal lukt. En daardoor bleef ik echt wel flink plakken.
Het gaat ook wel lekker met Frank Lammers, geloof ik. Hè? Want aan de ene kant speelt hij dus zo'n crime boss in Ferry en in Undercover. En aan de andere kant scoort hij ook met met de corona-hitfilm De Groeten van Gerry, waarin hij juist weer een zachtaardige leraar speelt.
En daarvoor komt nu een vervolg.
En hij doet de voice-over van Massa is Kassa.
Ook dat nog.
Wat ik echt een heerlijk programma vind. Maar goed,
hij zit lekker in zijn Brabantse roots, zit hij. Zowel Amsterdam als Brabant worden trouwens echt heel cool in beeld gebracht ook. Ik vond het sowieso echt wel een hele mooi geschoten film. En daarvan was het hoogtepunt een scène waarin Ferry en Danielle voor het eerst samen een pilletje gebruiken op de kermis. En dat is echt een hele leuke scène die oprecht ook gewoon wel mooi gedraaid is. En waar een beetje experimenteel wordt gedaan met filmgebruik en zo. Dus dat vond ik echt wel heel cool. En ook een paar mega spannende scènes. Ja, het is natuurlijk gewoon een misdaadfilm. Dus er wordt geschoten en er wordt drugs gebruikt. En er zijn mensen met bivakmutsen. En weet je, er zitten gewoon wel wat spannende scènes in. Waarvan ik een paar echt oprecht spannend vond. En gewoon echt niet wist wat er ging gebeuren. Dus daar was ik echt heel erg in geïnvesteerd.
Ah, oh, wat goed.
Fijn ook heb je nu wel zin om de serie toch weer op te pikken?
Wel wat meer, ja. Ook omdat mijn broer, onze editor, die zei laatst ook al van dit was echt een van de spannendste series die ik heel lang heb gezien. Dus misschien moet ik er gewoon nog een keer aan beginnen. En nog wel twee dingen die ik even wilde benoemen. Okay. Ik denk dat als je... Het is natuurlijk een prequel film. Gaat echt over Ferry Bouwman. En daarin had ik wel verwacht dat ik meer over hem zou komen te weten. Het is helemaal naar hem vernoemd, het is een prequel film, ze hebben ingezoomd op die bad guy uit de serie. Maar eigenlijk, afgezien van het feit dat ik weet dat hij in Amsterdam is opgegroeid en dat je een beetje een beeld krijgt van hoe hij op die camping terechtkomt, weet ik nog steeds niet zoveel over wie hij nou is. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje een gemiste kans, helemaal voor een film die er hier zo op inzet.
Dat is wel jammer om te horen, het voelt een beetje als het meest voorkomende kritiekpunt bij een prequel, dat hij onnodig is.
Ja, en dat is ook hierbij wel een beetje zo. Hij is leuk, maar hij geeft niet een soort van heel nieuwe dimensie aan het personage of zo. En daarnaast, Debbie had me hier ook al een bericht over gestuurd. Er is nogal wat te doen over de accenten in de film. Het is Amsterdams, Brabants en Vlaams, Nederlands door elkaar. En vooral de acteurs die Brabants proberen te spreken, maar daar niet zo goed in zijn, die krijgen het nogal zwaar te verduren van de Brabander zelf. Nou ben ik ben opgegroeid in helemaal de andere kant van het land, dus ik ga daar gewoon me totaal niet over uitlaten, want ik weet dat echt niet. Maar als ze ooit een film maken over een speedbaron in Friesland of zo, dan hoor je me. Dan klim ik in Twitter in mijn jaarlijkse poging en dan word ik vast woest.
Dat is ook wel typisch Nederlands, hè? Om je daar weer enorm over op te
winnen. Klopt. Ik maak me daar ook niet zo druk om. Nee. Maar ja. Eigenlijk samenvat het, ik vind het gewoon het is een leuke, makkelijke, verteerbare film. En gewoon spannende scènes, ziet er goed uit. Fijne hoofdrolspeler. Verwacht gewoon niet dat je een soort van Godfather-level film aan het kijken bent of zo. En dan is hij gewoon hartstikke vermakelijk.
Ja. All right.
Ja. Lekker.
Fijn ook dat Netflix, weet je, de portemonnee trekt voor nu voor wat meer Nederlandse films.
Over de portemonnee trekken gesproken. Dat is wel gebeurd voor De Oost.
Mm-hmm.
Subtiel bruggetje, hè, jongens?
Wauw.
Ja, nee, wow. Netjes hoor. Debbie. 10 punten.
6,3 miljoen is hier aan besteed. Hij zou uiteraard eerst in de bioscoop moeten zijn beland. Maar dat is niet gelukt. Gelukkig is hij opgepikt door Amazon Prime. De Oost is dus de eerste Nederlandse speelfilm over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. En nou ja, dat ligt natuurlijk heel gevoelig. En de hoofdrollen zijn voor onze man in Hollywood, Marwan Kenzari en Martijn Lakenmeijer. Ik zou even kort het verhaal uit de doeken doen voordat we naar de ophef gaan en alles. Het speelt zich af in 1946. En de jonge soldaat Johan die wordt uitgezonden naar wat toen nog de kolonie Nederlands-Indië was, om orde op zaken te stellen. En hij komt onder het bevel van een toch vrij charismatische legerkapitein, want dat is namelijk Marwan Kenzari.
Mm-hmm.
En langzamerhand ziet Johan de situatie steeds verder escaleren. Het geweld wordt steeds heftiger en heftiger. En de lijn tussen goed en kwaad die wordt voor Johan steeds vager. En hij begint gewoon enorm met zijn geweten te worstelen. Nou, nu is die Johan is volkomen fictief, maar die legerkapitein, dat is Raymond Westerling. En die heeft echt bestaan. En zijn dochter Palmira, die noemt de film echt een sensatiefilm en een extreem voorbeeld van geschiedsvervalsing. Zij is gewoon woedend. Wat denk ik logisch is, omdat het haar vader is.
Is zij woedend omdat haar vader in een slecht daglicht komt te staan?
Ja, ja. Vooral dat. En zijn rol in het echt is ook niet per se heel duidelijk geworden. Hij staat wel bekend om zijn stevige optreden in ieder geval. Maar ja, dat was natuurlijk met Nederlands overheidsgoedkeuren. Dus ja, je komt daar nooit uit.
Ja.
Maar dat was ook helemaal niet de bedoeling van de regisseur of van deze film. Dit is gewoon de allereerste film over dit onderwerp. Dus zij wil dat verbieden, dat op scholen getoond wordt. Maar dat lijkt me eigenlijk best wel een goed idee. Omdat, nou ja, ik denk dat wij allemaal hier niet zo heel veel weten hierover. Of zijn jullie hier...
Ik denk dat je beter dan Max Havelaar kan lezen of kan opzetten voor een schoolklas.
Nou, ik weet niet of ze daar nou heel veel zin van krijgen. Nou, even over de film. Die ziet er echt fantastisch uit. Er was dus budget. Dat hele intense groen van Indonesië, dat zag gewoon heel mooi uit. En ik werd echt al plakkerig als ik er naar keek. Die warmte die kwam
zweet
echt goed
begon
over.
Uit je te gutsen.
Ja. Ik geloof niet dat dit de beste film is die over deze oorlog te maken valt. Het verhaal is vrij simpel. Ik heb het net verteld. Het is gewoon, jongen krijgt gewetensvoeging, punt.
Wordt een beetje Apocalypse Now-achtig, moeten we daaraan denken? Of?
Ja, een beetje Platoon-achtig, Platoon. Denk ik. Ja.
Okay.
En het plot is echt knotsgek. Dat komt echt een beetje uit de lucht vallen. Er komt ineens een enorme versnelling in die film. En nou, dat had toch echt niet, dat had echt niet gehoeven. Ik zag daar ook dat ik daar niet de enige was die me daar aan stoorde. Mm-hmm. Maar goed, weet je, het is zo'n belangrijke film dat die van zichzelf daarom al 3 sterren verdient. En ik toch vind dat iedereen hem even moet kijken. En daarvoor moet je wel echt even gaan zitten, want het is echt kut jappen links, apen rechts. En het schetst echt de tijd hoe Nederland Indonesië toen zag. Hè? Als een soort onderontwikkeld menssoort die ze even wat beschaving moesten gaan bijbrengen.
Ja.
Dus ja, het is gewoon toch goed om te kijken.
Sowieso al dat de discussie losmaakt weer.
Ja.
En wat is er dan? Wat vond je er dan niet zo briljant aan?
Nou, het verhaal is gewoon, vond ik een beetje... Het verhaal vond ik een beetje te simpeltjes. En er werd wel goed geacteerd. En dat plot is echt bizar.
Ja,
heel raar.
Ja, okay. Ja ik zat ook een beetje te kijken naar die ophef en zo. En ik denk, hè, ik snap het heel goed dat iemand wiens familielid of zo wordt aangevallen, dat je hier tegen verzet. Toen dacht ik bij mezelf, ja, het gaat natuurlijk helemaal niet om die persoon. Het gaat veel meer om dat we een inkijkje krijgen in die wereld en in onze positie en die politieke macht die we daar toen hadden en die we misbruikt hebben. Maar toen dacht ik ook weer, ja, als dat het punt is, dan kan je hem eigenlijk ook helemaal fictief maken. Dan hoef je eigenlijk geen echte mensen te gebruiken. Dus ik snap ergens wel dat daar een soort van conflict is ontstaan. Maar dat je je film wel een soort van historische gewicht geeft of zo, door er echte mensen in te stoppen. Ja. Ik snap dat een hele moeilijke discussie is. En ik heb daar het antwoord ook niet per se op. Maar dit wordt de volgende film van Nederlandse Bodem die ik ga kijken.
Ja, ja ik ben ook wel nieuwsgierig hiernaar. Ja, en zeker. Niet dat ik het in de wind wil gooien of zo, de kritiek die erop is. En dat bepaalde feiten uit het verband worden getrokken of dat de feiten worden bedacht. Maar je ziet dit wel vaker bij historische films en series. Chernobyl werd op handen gedragen wereldwijd. Maar ook daarin werd er soms creatief met de feiten omgegaan.
Ja, maar dat is toch altijd? Anders krijg je gewoon een doodsaaie...
Dan krijg je een documentaire, heet dat.
Dat is een ander genre.
Dat heet een documentaire.
Ja.
Ja. Maar misschien op zich een goede voor op onze website om eens even een artikel online te gooien met wat is er waar aan de Oost. Dat is best wel een goed ideetje.
Binnenkort ook in een magazine waar ik ook voor werk. Oh. Maar dit is zijde.
Dit zijn geheimen die hier. Nou, jij bent de hoofdredacteur, jij zegt het maar.
Ja, precies.
Oké, het voelt voor mij ook gewoon een beetje als een moetje. Ik moet deze film gewoon even kijken. Ja. Het maakt me ook bijna niet zoveel uit wat ik ervan ga vinden. Ik krijg nu zo op een dienblaadje aangereikt dat ik iets kan leren hierover, dat ik gewoon denk van ja, ik ga dat gewoon aanpakken.
Ja.
Precies. Gewoon even doen.
Ja. Dan... wat er nog uitkomt de komende tijd, het is even rustig. Het is een beetje stilte voor de storm. Of er komen wel dingen uit, maar eigenlijk niet zoveel dingen die ik boeiend genoeg vond om onze kostbare podcasttijd en de kostbare luistertijd van onze luisteraars daaraan uit te geven. Waar ik het wel de moeite waard van vind om nog even te noemen, is onder andere Master of None seizoen 3. Dat komt 23 mei op Netflix. Dat is de serie van Aziz Ansari. Maar ze gaan dit seizoen graag het anders doen. Want Aziz speelt niet meer de hoofdrol. Maar de hoofdrol is nu voor Denise. En het gaat over haar relatie met haar vriendin Alicia. En het heet dus ook eigenlijk niet seizoen 3. Maar het heet Master of None Presents Moments in Love. Dus ze gaan echt een beetje iets anders doen.
Oké. Okay.
Debbie, jij bent wel fan, hè? Heb je hier dan ook zin in?
Ja, dat weet ik dan niet. Ik ga het wel proberen. Het steltje was gewoon echt heel erg leuk. Maar het voelt ook alweer zo lang geleden. Wanneer was seizoen 2?
Klopt, ja.
Het voelt echt 1893.
Zal ik eens even kijken?
Ik weet helemaal niks van deze serie. Wat moet ik me er een beetje bij voorstellen?
Een beetje een langzame, stijlvol vertelde liefdesverhouding.
Nou, maar wel heel grappig.
Ja, heel grappig, maar wel... Ja, grappig. Ik vind het dus niet per se...
Je vertelt het zo langzaam dat ik denk dat je erbij in slaap gaat. Maar dat is niet zo, want het is heel grappig.
Het is enorm geinig.
Nou, oké, okay, ik ben verkocht.
Ja, nou, ik heb niet het gevoel dat Peter hiermee over de streep trekken. Maar het is gewoon ook echt al weggezakt waarom ik het leuk vond.
Ik heb gewoon een schrijnend gebrek aan talent kennelijk om leuke dingen leuk uit te leggen.
Maakt niet uit, je zit maar in een podcast.
Ja, precies. Seizoen 2 was in 2017. Wauw.
Jemig.
4 jaar geleden. Koekoek. Ja. Mei 2017 ook zelfs. Precies 4 jaar geleden. Wow, crazy. Dus dat. Superleuk. Hele actieve en mega grappige serie. Waar het de hele tijd... Piep, 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 piep. Het lijkt bijna op Mitchell's vs. The Machines. Zo druk en grappig is het.
Wauw. Ik ga vanavond gelijk kijken.
Nee, maar wel echt oprecht heel tof. Ja. Dan op Disney+. Dat is eigenlijk dan de enige andere... Komt op 21 mei Marvel's MODOK. En Peter, jij hebt deze al gerecenseerd en al gekeken. Dus wil jij hier iets over vertellen?
Ja, het is een hele vlotte, actieve, super grappige serie.
Het lijkt een beetje op Mitchell's vs. The Machines.
Ja, inderdaad. En het is ook nog eens geanimeerd.
Wow.
Nee, hoe kan ik dit uitleggen? Er is een hele rare superschurk die Marvel ooit bedacht heeft, MODOK. Hij is super slim, maar hij heeft een enorm hoofd en zit daarom in een soort van zwevende stoel met allemaal lasers. Toen dacht Patton Oswalt en de makers van Robot Chicken, een stop-motion sketchserie, dachten van, wat als we dit personage in een familiesitcom stoppen?
Oh,
dat is MODOK geworden.
Chill.
Ja, hij wil niet alleen de wereld veroveren, hij wil ook zijn gezin gelukkig maken. En dat lukt in de eerste aflevering al helemaal niet. Want het begint al met een gevecht tegen Iron Man dat hij spectaculair verliest. En vanaf daar wordt het alleen maar erger, want hij heeft financiële problemen en zijn vrouw houdt niet meer van hem.
Ah.
Dus, ja. Je glundert hierbij, Peter.
Ik vind het. Ik ben zo blij dat Marvel nog steeds risico neemt en dit soort bizarre series uitprobeert. Want ja, dit klinkt natuurlijk als een recept voor een enorme ramp of voor iets dat misschien 2 mensen op de aarde leuk vinden. Maar ik kan het van harte aanraden aan.
Ze hebben er 1 gevonden. Dat is
mooi. Ja, 1 ervan hebben we gevonden.
En,
ja.
Maar voor elke Captain and the Winter Soldier, voor Captain, wat is het? De Falcon and the Winter Soldier moet je ook een Marvel's MODOK uitbrengen.
Ja, vind ik een goede ruil.
Minstens.
Nou, dat was het dan even ook voor nu. Dan gaan we naar de geluidskluis.
Oh, maar wacht eventjes. Had jij die vorige week niet gewonnen?
Hell yeah, baby! toen ik de aflevering terugluisterde, toen besefte ik dat we niet super duidelijk hebben gezegd wat er ging gebeuren. Maar ik heb dus inderdaad toen 10 punten behaald. Ik wil het gewoon nog even 1 keer duidelijk zeggen. En dat betekent dat ik de winnaar was van onze, van wat de geluidskluis was.
Ja.
En... dus dat ik een special mocht afkondigen voor het nieuwe seizoen van de geluidskluis.
Mm-hmm.
En daarvoor wilde ik een inzending gebruiken die via onze Instagram is binnengekomen. Want iemand had suggestie gedaan voor een bankzaak. En die vond ik eigenlijk zo'n goed idee dat ik dacht, waarom maken we daar niet gewoon een special van? Die kwam namelijk van Bjorn. Docent BVU op Instagram. Die zegt, beste bankplakkers, de laatste aflevering was weer geweldig. Nou, dankjewel Bjorn. Chapeau voor jullie enthousiasme en lol elke week weer. Ik ben benieuwd naar de volgende special. En ik heb een leuke bankzaak voor jullie. Iedereen kan wel iconische filmschurken opnoemen, maar wie noemen jullie als de beste villain uit films en series uit de 21ste eeuw? En toen dacht ik, dat vind ik wel leuk om met jullie door te spreken. Ja, en ik wilde eigenlijk iets uitzoeken wat Debbie veel kutter vond dan dit. Want ik denk dat Debbie dit eigenlijk best wel leuk vindt. Want dan kan ze het weer over Kylo Ren en zijn neus hebben. Maar dit wil ik wel met jullie gaan doen.
Het heeft potentie.
Zijn er genoeg 21ste eeuwse villains.
Daar gaan we achterkomen.
Ik ben benieuwd.
Maar de vraag is natuurlijk ook meteen, wat is 21ste eeuws? Als iemand begon in de jaren 80, maar in 2010 nog steeds in een film zat, nou, dan is hij wel 21ste eeuws.
Oh, vind je?
Ja, vind ik wel.
Ja, want anders redden we het niet. Dan hebben we alleen Kylo Ren.
Dit en meer in de villain special van Bankplakkers.
Coming soon.
Leuk.
Dus Bjorn, dankjewel voor je inzending. En nou, je zei dat je veel zin had in de volgende special. Nu vast nog meer, want hij is van jou.
Ja, dus geluidskluis 2.0 of seizoen 2.
Heeft hij nog wel de deur?
Oh ja, hij heeft een deur, ja. Ja, wacht, ik zal even de kluisdeur vastpakken.
Oh, jongens, hou op! Nou, nu is iedereen afgehaakt.
Ja.
Mooi.
Maar dat is mooi. Nu zijn er geen luisteraars meer. Nu kunnen we gewoon voor onszelf de geluidskluis doen.
Ja. We gaan het ietsje anders aanpakken deze keer. Want ik kon maar één conclusie trekken uit Stevens' overwinning vorige week. Ik heb het jullie veel te makkelijk gemaakt. Dus vanaf nu laat ik jullie weer gewoon een iconisch geluid uit een filmserie horen. Maar geen multiple choice meer.
Dit wordt geweldig. Ik wist al niks. hoe dit gaat aflopen.
Jullie mogen lekker zelf raden waar het vandaan komt. Of wat het geluid kan zijn.
Okay. Maar wacht, we krijgen ook niet een hint. Het is gewoon, hier is een geluid. En ja, dat is alles. Wat
maar
krijgen we?
Misschien ga ik juist heel goed op deze
vorm. Ik denk dat ik jullie eventjes eerst laat spartelen. En misschien dat ik jullie daarna help. Hangt er een beetje vanaf hoe goed mijn humeur is.
En hoe goed we spartelen.
Yes.
Ja.
En degene die het dichtstbij komt of het weet te raden, die krijgt het punt.
Oké, ik ben hier helemaal down voor. Ik vond die multiple choice altijd al veel te makkelijk.
Nou. Oké, Debbie.
Arrogantie staat mij goed, hè?
Ja, lekker.
Ja.
Oké, Debbie, hier komt je punt.
Oké, ik wil hem nog een keer horen.
Ja.
Allemachtig. Oké. Sowieso iemand die ergens heen loopt.
Ja.
Dat zit er in ieder geval in. Ik heb ook iets van een slot of zo, hoor ik, lijk ik. Of een kist die dichtvalt of zo. Of is dat iets heel raars wat ik nu zeg?
Ik zeg niks.
Ik zie de hut van Hagrid vormen op een of andere manier. Ik weet niet waarom. Ja, vrije associatie.
Van Harry Potter.
Jullie kunnen niet zien, maar Debbie kijkt heel verward naar mij nu.
Nee, ik ben heel erg aan het nadenken. Want ik hoor inderdaad ook voetstappen.
Uh-huh.
Op een gegeven moment lijken de voetstappen een beetje zompig te worden.
Zompig?
Ja, zompig. Of een beetje het moeras in te gaan. Of dat hij natte sokken heeft. Maar dat kan aan mijn koptelefoon.
Ja,
liggen.
Klikt wel met
de. Er zit
een
soort van een raar geluid aan de kop en een raar geluid aan de staart. Ja. En ertussenin wordt gelopen.
En ja, dan een soort deur inderdaad. En dan iets wat open of dicht gaat.
Ja.
Ja.
Hebben we genoeg gesparteld, Peter?
Oké, ik zal jullie een hint geven. Het komt uit een film van Quentin Tarantino. Dus niet Harry Potter.
Oké, dan denk ik dat het Inglourious Basterds is. Omdat, ja, maar dit baseer ik echt precies nergens op.
Oké, ik zal het nog wat meer narrowen. Pulp Fiction.
Oké.
Oh, het is echt lang geleden dat ik deze film gezien heb.
Willen jullie dat ik het nog een keertje laat horen?
Eén keer, ja, heel graag.
Komt-ie.
Is het een koffertje wat open gaat?
Ja, dat is een goeie.
Zo'n metalen koffertje.
Oeh.
En daar zit dan wat in. Maar mijn filmisch geheugen op details is echt extreem slecht. Dus verder is dan dit ga ik niet komen.
Oh, dit kan wel eens inderdaad de koffer zijn uit Pulp Fiction.
Ja, jullie hebben het allebei goed zo.
Maar misschien moeten we hier gewoon van maken dat wij er samen achter moeten komen. Want anders kunnen we niet met elkaar praten over wat we denken, want dan verraden we het aan elkaar.
Ik vind de discussie tussen jullie in vind ik wel leuk ook. En
ja, dat is leuk.
Eerlijk is eerlijk, Debbie had als eerste het koffertje. En jij legde de connectie met het koffertje.
Het koffertje.
Dus ik vind gewoon dat jullie allebei nu een punt verdienen.
Ja.
Ja, maar misschien hebben we dan gewoon samen punten. En dan bedenken we wel hoe we daar iets leuks mee doen.
Nee,
of misschien als jullie het niet kunnen raden. Of als
Peter heeft nu gewoon verloren.
Ja.
Oh, ja. Goeie.
Ja, misschien kan ik ook gewoon punten winnen. Als jullie echt te lang blijven spartelen, dan geef ik het gewoon op.
Oké, dan is het de Peters versus the Machines, is het.
Ja. Nice. Vind nu al goed.
I love it.
Ja.
Ja, maar dit was goed, Debbie. Inderdaad, dat slot. Ploep, kan je hem nog één keer laten horen, Peter, nu we hebben uitgevonden.
Zeker.
Ja, dat is het. Ja, cool.
Ja. Leuk. Dat John Travolta dan met allemaal gouden licht uit de koffer naar hem toe schijnt. Dit is toch wel een van de meest iconische scènes uit Pulp Fiction. En tot op de dag van vandaag, er zijn echt letterlijk duizenden artikelen die ik langs zag komen erover. Tot op de dag van vandaag speculeren mensen over wat er nou in dat koffertje zit.
Wat denk jij, Peter?
Nou, het makkelijkste zou natuurlijk zijn dat er gewoon goud in zit. Maar ze zijn zo gefascineerd erdoor. Ze vinden het zo prachtig. Dat moet bijna iets schottelijks zijn. En dat is dan ook de populairste theorie, dat het de ziel van Marcellus Wallace is. Hun grote misdaadbaas. En dat klinkt krankzinnig, totdat je beseft dat de combinatie van het koffertje 666 is. En dat ze daarna dus met goddelijke interventie een kogelregen overleven. John Travolta en Samuel L. Jackson.
Wow. Okay.
Dus misschien zit er wel iets in.
Dit wist ik niet. Zie je, zo leer je elke dag wat bij bankplakkers. Dankjewel. Ik vind het helemaal leuk, dit nieuwe format.
Ja.
Ik ga er erg goed op.
Ik vind het ook leuk om de schurk te spelen.
Ja, jij bent echt de bad guy nu. Dus ik ga jou ook in de volgende special meenemen in de longlist. En dan kijken of je het redt.
Top 5, anders kom ik gewoon niet opdagen.
Anders kom ik niet. Cool. Zullen we door naar de bankzaak, jongens?
Yes.
Ja. De bankzaak van deze week die is ingestuurd door niemand minder dan Jardy Jansen. Een van onze vaste luisteraars. Dankjewel dat je er altijd bij bent, Jardy. En groetjes thuis. Jardy had een paar ideetjes voor bankzaken ingestuurd. Maar een van zijn ideeën was de film of serie die het meest geraakt heeft. En voordat we aan die van onszelf beginnen, dacht ik, laat ik even eens kijken wat onze luisteraars hebben ingestuurd. Dat waren er op zich nogal wat. Claudia die zegt Okja.
Oh ja.
Die zegt, die kan ik echt geen tweede keer meer kijken.
Nee.
Ja, die begrijp ik wel.
Nee, ik ook niet, maar om andere redenen. Een stomme film.
Voed je die echt zo stom?
Ja, okay,
stom.
Ja.
Oh, ja. Ook ja, schattig.
Bobby Pistola, die zegt 7 pounds. Ik kan me die dus eigenlijk, heb die ooit gezien, maar ik kan me niet meer
met
zo goed
Will Smith, hè?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Nee, is me ook niet bij.
Serotonino, die noemt de serie Ozark. En die geeft daarbij allemaal spoilers van waarom hij het eng of waarom hij het zo erg heftig vond. Dus die ga ik niet opnoemen. Stefan J.D. zegt het einde van The Good Place.
Oh, ja.
Ja, dat snap ik.
Mooi einde.
En Jardy, die heeft zelf eigenlijk denk ik de grootste classic ingestuurd, The Green Mile.
Ja. Yeah.
Dat is natuurlijk, maar die film is gemaakt om je te laten huilen.
Ja.
Dat is denk ik zo, oké, nu gaan we een film maken. En als we de bioscoop uitkomen, willen we dat er een decimeter traanvocht in de zaal ligt. Ramona, die zegt de laatste scène van All Stars 2... Michelle heeft Call Me By Your Name. We hebben nog Antebellum van Sasha. En Michael van Engelen zegt The Pursuit of Happiness.
Oh ja, weer een Will Smith film.
Ja, weer een Will Smith, ja. Terwijl ik hem dan niet echt per se zo'n enorme tranentrekker vind over het algemeen.
Ik moest wel huilen bij Man in Black 2, maar om andere redenen.
Ja, mensen dus wel voornamelijk films ingestuurd. Hebben jullie sneller dat je huilt bij een film of een serie of maakt het niet echt uit?
Ja, films, omdat die duidelijker op een climax, een hel climax aansturen ook.
Ja.
En ik trap daar vaak in.
Ja, zet wel de verdrietige muziek, zetten ze eventjes op max. En de one-liners vliegen je om de oren.
Precies,
ik wil wel terloops nog even melden van, ik heb geloof bij de Pixar special, zei ik terloops van dat ik nog nooit gehuild heb bij een film of serie. Maar dat was niet als een dis bedoeld van dat je niks mag voelen bij een film. Want ik voel regelmatig dingen bij films.
Dat is echt te laat, Peter. Dat heeft iedereen nu al zo geïnterpreteerd. Het maakt er niet meer uit. Nee, ja. Maar goed, we hebben dus één gevoelloos monster. En Debbie, jij houdt wel vaak bij, of in ieder geval Pixar, zei je.
Ja, zeker. Maar ik had even twee andere films opgeschreven, die mij juist op een andere manier geraakt hadden. Ik heb er vast bij gehaald. Maar dat is Little Miss Sunshine.
Oh ja.
Wat natuurlijk eigenlijk een vrij simpele roadtrip film is over een tikkie ordinaire familie. En Big Fish van Tim Burton. Mm, ook ja. een reisverhaal. Gaaf. Maar dan weer heel anders. En die allebei die films hebben mijn hartje zo verwarmd. En na het kijken van deze films geloof ik ook altijd weer in de goedheid van de mens. Dus ik knap daar echt van op.
Dat is ook mooi.
Dus dat kan ook raken zijn. Hè? Je hoeft niet altijd gewoon te grienen bij Schindler's List. Maar...
Mijn vriendin die zegt het ook altijd. Die zegt altijd, ik hoef eigenlijk nooit in films te huilen over dingen die zielig zijn. Maar alleen maar dingen die heel lief zijn.
Ja.
Daar moet ze eigenlijk altijd het meest om. En dat snap ik ook wel. Ofzo.
Ja. Ik noemde Schindler's List, wilde ik zeker ook noemen. Ik heb een hoop oorlogsfilms. En Grave of the Fireflies van Studio Ghibli.
Oh, yo. Ja. Ik was niet klaar voor die nee. film toen ik die ging kijken.
Maar wat ik ook erg vond in Castaway was toen Tom Hanks Wilson verloor.
Oh. Ja. Ja, maar oprecht wel.
Ja.
Ja.
En als ik echt een film waarvan ik gewoon echt gewoon een week stil van was, gewoon, was The Tree of Life van Terrence Malick. Vond ik een hele mooie film. Niet dat ik nou een kan associëren met een Texaans gezin uit 1956, maar bepaalde dingen van hoe zijn ouders met de kinderen omgingen en zo, die kwamen wel dichtbij voor mij.
Maar jij bent dus een van de drie mensen op aarde die deze film begrijpen.
Ja, ik ga nu deze film kijken om Peter beter te begrijpen.
Ja, mijn vader was net zo streng als Brad Pitt in die film. Nee hoor. Ik weet niet of mijn vader meeluistert, maar nee.
Hoi vader van Peter.
Zo erg.
We hebben het even over uw opvoedkunde. En nou, het is niet best.
Nee. Nee, hij is heel lief. Hij is heel lief.
Ik maak ook ergens wel een beetje het onderscheid tussen tranentrekmomentjes. Hè, wat jullie net ook zeiden, van aanzwellende muziek en dat het erop gebouwd is. Of dingen die soort van over langere tijd meer blijven hangen of zo. Of die meer soort van iets fundamenteels doen. Bijvoorbeeld of dingen die bij mij ook wel een beetje als tranentrekker werken, is bijvoorbeeld Queer Eye.
Hmm.
Gewoon zo'n show over zelfacceptatie. En dat iedereen mag zijn wie die is en bla bla bla. En als er dan gewoon zo'n oud mannetje, wat een soort van opgepropt propje vloeipapier was. En dan aan het einde van de aflevering is hij helemaal ontpopt en voelt hij zich helemaal geaccepteerd. En is het helemaal gezellig. Ja, dat zijn wel momentjes waar ik van opwarm. En ik denk inderdaad dat het liedje van Coco het ultieme voorbeeld is ervan. Maar de eerste die bij mij opkwam was BoJack Horseman, die serie. Hebben jullie het gekeken?
Een paar afleveringen, niet...
Ik ook.
Ik snap als je een paar afleveringen hebt gekeken dat je denkt, waar de fuck heeft deze man het over? Maar BoJack Horseman begint een beetje als een soort van lollige comedy met haha, de helft van de mensen zijn dieren en nou, dat is allemaal geinig. Maar dat wordt... In de latere seizoenen, het zijn er zes, wordt dat denk ik de meest serieuze en soort van diepste show over mentale gezondheid en depressie en verslaving die er is.
Okay.
Ook inclusief real live action dingen. En die serie is me daarin zo bijgebleven. Die doet best wel veel experimentele dingen. Er is bijvoorbeeld één aflevering die gaat helemaal over de dementie van zijn moeder. En die aflevering is zo super experimenteel, waarin zeg maar personages worden uitgevlakt die zij niet meer kan zien en zo. Het is een serie die, toen ik de laatste scène daarvan, staat echt op mijn netvlies gebrand. Ja, als je het niet hebt gezien, dan klinkt het als een heel raar verhaal, maar het is echt een hele sterke en ook hele droevige en in soort van deprimerende serie die echt geen comedy meer is op het laatst.
Nou, maar dat kan ik eigenlijk niet. Ik dacht inderdaad gewoon, het is een grappige variant op Mr. Ed. En ik weet het allemaal niet. Ik stop er nu mee.
Als je online een beetje zoekt, het is echt een van de. Die serie wordt echt op handen gedragen door iedereen die het heeft gekeken. En iedereen die het niet heeft gekeken, zegt wat? Dus ik kan het enorm aanraden om daar nog
toch
eens aan te beginnen.
Toch maar weer eens proberen
Maar echt wel alleen doen als je je echt slecht wil voelen, zeg maar. Als je bereid bent om echt even door echt in een put te gaan zitten.
Dat is mijn geheim, Steven. Ik wil me altijd slecht voelen.
I'm always angry. Nou, en op die zeer deprimerende noot gaan we de aflevering afsluiten, denk ik.
Jee.
Ja. Iedereen weer hartelijk bedankt voor het luisteren. Te gek dat jullie er weer waren. Dit was alweer trouwens onze 19e aflevering, jongens. We zijn nu wel gewoon podcasters opeens, hè?
Ja.
En natuurlijk, zonder dat jullie trouw blijven luisteren, was dat gewoon niet mogelijk geweest. Dus ja, echt te gek dat jullie er zijn. Heb je nou een vraag voor de bankzaak of wil je iets tegen een van ons of allemaal roepen, dan kan het gewoon. Dat kan via Twitters, @bank, Twitters. Via de Twitters, via de Twitterverse. bij @bankplakkers. Op Instagram kan het ook bij @bankplakkers. En je kan ons gewoon mailen, bankplakkers@gmail.com, als je social media maar kut vindt en daar gewoon helemaal niks mee hebt. Ja. En zo. En ik reageer eigenlijk altijd overal op, dus schroom vooral niet. Ik vind het alleen maar gezellig.
Het zou heel hard zijn als je reageert. Ja.
Ja. Oké, komt-ie jongens. De quote, zijn jullie klaar voor? Advertising is based on one thing. Happiness. And do you know what happiness is? Happiness is the smell of a new car. It's freedom from fear. It's a billboard on the side of the road that screams with reassurance that whatever you're doing is okay. You are okay.
Mad Men?
Yep, Don Draper, baby! Nice, well done. Staat het nu 1-1 of zo. Whatever.
Hou op.
Jongens, hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
Doei!
Doei!
Bankplakkers is een originele podcast van Veronica Superguide. Mijn naam is Steven Kok en mijn gasten zijn elke week Debbie Noble en Peter Koelewijn. En onze editing wordt gedaan door Art Kok. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!